Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Hebreeën 12, vers 1 tot en met 17. We noemen Hebreeën 12, vers 1 tot en met 17. En we zingen psalm 17, vers 3. Psalm 119, vers 1 en 5. Psalm 25, vers 2. In Psalm 145, vers 6. De schriftlezing, Hebreeën 12, vers 1 tot en met 17. En we zingen Psalm 17, vers 3. Psalm 119, vers 1 en 5. Psalm 25, vers 2. En Psalm 145, vers 6. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen te werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat God mij altoos redt. Luister dan naar mijn gebed en naar uw oren tot mijn klachten. Psalm 17, vers 3. Schriftlezing gemeente in het morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament in de brief van Paulus aan de Hebreeën, 12e hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Hebreeën 12, de versen 1 tot en met 17, voorafgegaan door de lezing van de Heilige Wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u naasten is. Amen. Daarom dan ook, als wij zo groot een volk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op den overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot den bloede niet toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt: mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geeselt een iegelijk zoon dien hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Want wat zoon is er dien de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan een bastaden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen, zullen wij dan niet veel meer den vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed gedacht, gekastijd, maar deze kastijd ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, diegenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaagt den vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand den Heere zien zou. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enig wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zijn hoereerder of een onheilige, gelijk Esau die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komt u ons ook vanmorgen voor met uw woord. Woord van aansporing, opwekking, met het oog op die ras naderende eeuwigheid, die daar zal zijn in het uur van ons sterven, en eens voor ons allen tezamen op de dag van de wederkomst van uw Zoon. En is de tijd voorbij en nu gaat u nog door ook onder ons om ons daarbij te bepalen. Voorts, broeders, de tijd is kort. Op wat wij, jong en oud, ook in deze gemeente, hier en thuis, die tijd zouden gebruiken met het oog op de eeuwigheid. Heere, zo ligt het. Maar zo ligt het voor ons niet. Want wij leven alsof wij alle tijd hebben. En terwijl ons verstand zegt, er zal toch een keer een einde aan komen. Ons hart zegt iets anders en dat heeft de overhand. Leven alsof er geen dood, geen graf, geen eeuwigheid en geen God is. Maar dat hart is gevallen, verdorven. Vertrouwt u niet, kent u niet, wil ook van u niet weten. Heren, daarom vragen we ook vanmorgen of u met kracht door uw woord, door onze tegenstand en vijandschap wil heenbreken. En ons die waarheid in het hart wil leggen, zodat ons hele leven anders wordt. Niet meer opgaand in de dingen van hier en nu, maar met het oog op datgene wat zeker komen zal. Dat is toch het vonnis. Het uur van ons sterven worden gevonnist. Gevonnist door de rechtvaardige rechter die gij zijt. Op de jongste dag zullen wij samen getuigen zijn van dat vonnis dat tot allen en tot een ieder zal komen. En wil daartoe ons leven dan ook schikken en richten, en ook de kinderen en ouderen samen het hart geven. Hier beneden is het niet. Dit gaat voorbij. Zet het hart daar niet op. Maar laat één ding overheersend zijn, alles bepalend zijn. De godsontmoeting. Het uur van het sterven, de eeuwigheid die komen zal. Het huis dat wij dan voor eeuwig zullen bewonen. Heren, mag dat ook de prediking zijn onder ons en blijven totdat de wereld voorbij is. Dan is de kerk uitgepreekt. nooit meer gepreekt te worden. Dat middel heeft afgedaan. Want dan zal uw volk door de prediking wakker gemaakt en geleid tot Christus, voortgeleid. Dat het stervensuur, dan zal de prediking niet meer zijn. Uw volk is thuis. Dan mag het middel vervallen. De middelaar blijft over met zijn kerk in uw troon. Heere, dat niemand van ons daar gemist zal zijn. Daarom leer ons zo die tijd nog kostelijk achten. En bijzonder ook de tijd van de samenkomst, de diensten in uw huis, die gij nog wilt gebruiken tot dat grote wonder van dood levend maken. En wat dat nu is. Heere, gebied nog uw zegen niet verdiend, maar zou het nog willen doen over dit samen zijn. U heeft ons nog hier samen willen brengen. Het is uw algemene goedheid dat we door de dood niet zijn weggenomen. Dat u ons hier samen heeft gebracht. En dat u ook Henk Jan Schipper van een verre reis uit Irak weer in zijn oude huis heeft willen terugbrengen. Heere, en het is waar, verre reizen, korte reizen. Ons leven ligt altijd in uw hand, maar hier spreekt het toch ook wel bijzonder ook. Na een tijd van gevaar heeft het u behaagd hem toch nog hier terug te willen brengen. Heere, dat is groot, maar ik wil hem nog eens terugbrengen. Terugbrengen in uw hart. Want daar moeten we allemaal komen. Want waar we ook zijn en wie we ook zijn en wat we ook gezien hebben van de wereld en welke gevaren we ook geweest zijn, welke reizen we hebben afgelegd. Het gaat maar om die laatste reis. En waar gaat die naartoe? Naar de eeuwige verdoemenis. Dat is van nature onze alle lot en deel. Die laatste reis naar de eeuwige nacht. Heere, maar door genade een reis naar uw vaderhart. Het is van tweeën één. Het geldt voor hem en het geldt voor ons allen. En wil daartoe hem en ons allen nog gedenken. En daartoe ook nog de prediking van die morgen uur zegenen. Heren, de omstandigheden kunnen verschillen. Maar in gevaar zijn we allemaal. Want we zijn in het allergrootste gevaar als wij nog onbekeerd zijn en u niet kennen. Dit uur van de dood, daarom dat allervreselijkste te moeten ontvangen. Dat loon op de zonde, de dood. Wilt u ons daarvan allen overtuigen? En gedenken ook naar de zwakheden van ons kortstondig en sterfelijk bestaan, als we ook deze morgen bij uw genadetroon opdragen. Allen die oud zijn, eenzaam en ziek, verpleegd worden in verzorgingstehuizen. Of ook thuis nog zijn, in afwachting van de verdere ontwikkelingen. Heere, u weet van ons bestaan en ieder persoonlijk op het allervolmaakts af. Willen ook gedenken die zelf geen gedachten meer hebben, die voor ons onbereikbaar zijn geworden. Heere, alle en een ieder, uw ogen doorlopen de ganse aarde. Zij zien alles, zij weten alles. Maar zou het gewoon willen zien, aanzien in genade. En niet alleen naar het lichaam en die uiterlijke omstandigheden. Want ook dat zal eenmaal toch voorbij zijn. Maar naar die onsterfelijke ziel die wij allen omdragen. En daarvan nou eens een indruk te mogen hebben. Heere, geef het nog een gedenk. Ook bijzonder de eenzame onder ons die het weduwkleed of weduwnaarskleed al zo lang dragen. Allen die een eenzaam bestaan kennen. Heere, want ook in deze tijd vol van welvaart is de eenzaamheid groot. En wordt zelfs steeds groter. Want alles maakt ons duidelijk dat gij de mens overgeeft aan het goeddunken van zijn hart. En dat is duidelijk, dat is een en al zelfzucht. Een ander is er alleen om te gebruiken voor eigen verpozing en gemak en gebruik. Maar voorts is het zo duidelijk, vijand van u en van elkaar. Heren, en daarom gedenk hen, maar bijzonder hen die in die geestelijke eenzaamheid verkeren, dat ze geleerd hebben dat ze u kwijt zijn. Maar dan kunnen we mensen nog wel missen, al zijn we ook aan elkaar gegeven in de gemeenschap. Maar u te missen, dat is de dood. En dat is het allerverschrikkelijkste. Ik wil zo nog werken ook in de gemeente. Dat we dat gewaar gaan worden. Wat onze werkelijke toestand is. En niet met de woorden, hoe groot ook, die wij van huis uit geleerd hebben. Want we kunnen het allemaal zeggen. We kunnen het allemaal zeggen. Wat dat betreft zijn we allemaal kleine voorgangers. We weten wel te zeggen van een val. En we weten van uw goedheid. We weten van de komst van Christus. We weten van de noodzaak van bekering. We weten het, maar we weten het niet. Het zijn woorden en luchtkastelen. Dromen en inbeeldingen. Het heeft geen wezenlijke waarde gekregen. Het heeft ons onveranderd gelaten. Dat is een oordeel in het oordeel. Heren, dat wij ten onder gaan onder de woorden. Omdat het nooit zaken zijn geworden. En dan mag het gebed er ook voor morgen zijn. Dat je van die woorden nog eens zaken zou willen maken. Ja, dan is het voorbij. En of we het dan nog zo makkelijk zeggen. Dat is zeer de vraag. Heren, zie ons aan in onze ellende. Want het is groot als we nog samen mogen komen. En het is groot als het woord der waarheid nog gehoord mag worden. Hoe sterk dat ook onder de druk staat van zoveel invloeiende valse leringen. Maar het zal ons alles niet baten. En wat is het erg als we genoeg hebben aan de middelen ons nog gelukkig prijzen. In onderscheid met zoveel anderen die het moeten missen. We kunnen het allemaal zo netjes zeggen. Maar de nood wordt niet meer geproefd, heren. En dat is de nood. Dat is de zorg. De zorgeloog zei het ook onder ons. Neemt hand over hand toe. Heb dan nog erbarm. En geef nog doorwerking. Geef nog in het midden van de gemeente onrust. Geef nog alles wat nodig is om eenmaal dit leven. Terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood. Om u het wil getroost te verlaten en zonde verschrikken. Voor de rechterstoel van uw zoon te mogen te kunnen verschijnen. Zegen daartoe alle arbeid die er nog mag geschieden. Die arbeid die altijd doorgaat. De prediking van uw woord, de bezoeken van de gezinnen. Maar ook bijzonder deze nieuw begonnen week. Het onderwijs aan de jeugd der gemeente. Heere, zegen daartoe die daartoe geroepen zijn. Dat ze dat mogen doen, kunnen doen, willen doen. En ook zullen doen naar uw zin en mening. Heren, dat is een grote zaak. Want ach, daar zitten die kindertjes. En die willen het ook wel naar de zin maken. En daarachter staan de ouders, kritisch ook vaak. Of totaal niet meelevend, nog erger. Ook daar willen we rekening mee houden. We willen overal rekening houden met onze eigen tijd en omstandigheden. Iedereen moet er de zin hebben. Maar heren, met eerbied gesproken of het naar uw zin is. Dat is zo vaak ver weg. En mag het maar zo gebeuren. En degene die het geeft, geven. En degene die het mogen horen. Dat het om uw zin gaat. En dat het naar uw mening zal zijn. En dan zal ook tot de jongeren geen andere boodschap klinken. Dat een mens in zichzelf afgebroken moet worden. Op zijn plaats moet worden gebracht. En dat u zult worden alles. En niet alleen hier, maar eeuwig alles en in allen. De mens niets en God alles. En wat er gebeuren moet. En niet alleen de noodzakelijkheid van de bekering. Maar ook de lieflijkheid van dat leven. In gemeenschap met u. Heren, en dat het ook de uitwerking mag hebben. Dat het naar uw zin mag wezen. Dan zult ge erin meekomen. Dan zult ge u niet onbetuigd laten. En daarom geef het nog ook dat andere werk mag er zijn. Mannen en vrouwen die samenkomen. Al dat andere. Dat er een onderwijs nog mag wezen. Heren, maar daar gaat het al niet anders. Al is de jeugd al een bijzonder bezit aan de gemeente toebetrouwd. Iedere ziel is een ziel voor de eeuwigheid. En in dat opzicht hetzelfde nodig. Gedenk ook mannen en vrouwen als ze samenkomen. De jeugd, de verenigingen. Heren, geef ook daar hetzelfde. En oh, altijd maar weer onze zin, onze mening. Een beetje met de tijd meegaan. Wat schikken en plooien, het ligt zo in onze natuur. We zijn van die goddeloze mensenkinderen. Maar houd ons staande bij de waarheid en geef. En ieder die daar geroepen is, dat levende besef eenmaal geen verantwoording schuldig te zijn aan mensen, maar aan u. En dat zal nauw luisteren. Want de liefde luistert naar. Heere, gedenk ons aan. Prediking en huisbezoek in al het onderwijs dat er mag zijn. Heere, maar geef bovenal in de gezinnen ook nog huisgodsdienst. Want het is beloofd bij het doopvond. En als u het geeft vanmiddag mag het weer klinken. Antwoord op de vraag om niet alleen te laten onderwijzen te doen, maar in eerste instantie zelf te onderwijzen. En dat is toch waartoe ouders geroepen zijn. Maar ook de ambtsdragers. En dat zal nog wel beslissend zijn. Wat in het verborgene gebeurt. De zuchtingen die daar mogen zijn. De gebogen knieën in waarheid. Die het van u alleen leren verwachten. Nergens recht op te hebben dan alleen de dood. Maar nog eens een blijkje van uw gunst. Heere, de huisgodsdienst. Ook dat is ver onder ons weg. Wil daar ook nog over opstaan. En geef dat zo ook, Heere, in deze gemeente. En nog alles mag voortgaan zoals u dat wil. En dat er maar één is die daarin geraadpleegd wordt, dat bent u alleen. Heere, trek ons gehoor af van het vlees. Want dat, zoals wij hebben mogen overwegen, zal niet eenmaal onze rechter zijn. Maar gij zult dat wezen. Heere, in alles bevelen we onszelf aan. Ook in de bediening van uw woord, het mag er nog zijn, wil ook daarvoor instaan dat het zuiver mag zijn. En ook daartoe Kerkraad gedenken die daarop heeft toe te zien. Heren, met alle ernst, wegende de zielen en ook beproeven het middel dat u geschonken heeft, of dat nu passend is. Want als wij werkelijk het belang van mensen, kinderen zoeken, dan is alleen het beste goed genoeg. En het beste dat is Christus Jezus en die gekruisigd voor een verdoemelijk en helwaardig zondaar. Heer, in een afgesneden zak en in een ware inplanting. O, dat dat nog mag worden opgeluisterd, maar bovenal ook mag worden gekend. Gebied dat uw zegen hier over het ronde aarde, waar de prediking nog mag uitgaan. Onder de heidenwereld, maar toch ook bijzonder onder uw volk, Israël. Er zijn met de verdrukte en vervolgde kerk. Heer, dat is altijd de kerk geweest, maar het kan wel verschillen in de omstandigheden, in de tijden waarin wij nu leven, zien we dat het steeds meer gaat worden. Ook dat is een teken van de naderende eindtijd. Wees met ons volk, allen die in hoogheid zijn gezeten, geef ze allen te mogen buigen voor u. Verlos ook hen van mensenvrees, vervul hen met godsvrees. En gedenk ook deze gemeente u hartelijk aanbevolen in alles wat nodig is voor de voortgang van het herderlijk werk, predik, arbeid, onderwijs, wat er gevraagd wordt. Wil er nog in voorzien, maar bovenal, houdt u daarin uzelf niet achter. Want alles zal dan te vergeefs zijn als u daar niet in meekomt. In meevloed, overtuigd en overbuigd. Heere, doe het nog in de wegneming van onze zonde, om het bloed des lams om Jezus willen. Amen. Gemeente, de brief aan de Hebreeën is bij uitstek een brief van opwekking en aansporing. U heeft het ook gehoord in dat 12e vers. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. En daaruit blijkt wel hoe het gesteld is met de gemeenten in de dagen van Paulus. Trage handen, slappe knieën, traag. De ijver, het vuur, het is weg. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we in onze dagen iets dergelijks zien. We zitten nog in de kerk. We horen het woord nog aan. Maar hoeveel wezenlijke betrokkenheid is er nog? Wat horen we nog in de gemeente? We slapen. Fysiek, geestelijk. We kijken eens rond. Ons oog gaat over de gemeente. En we prijzen ons nog wel eens gelukkig. Mag bij ons nog gaan, dominee. Mag nog gaan. Er is nog zoveel om de Heer dankbaar te wezen. Jawel. Maar dat ware werk. Dat er nog mensen zijn onder ons die kunnen zeggen dat ze met een drie-enig God zijn verzoend. Op rechtsgronden vrijgesproken. Geliefden alles wat God toch wil dat in ons leven zal geschieden, is daar iets van te melden. Want daar gaat het over. De geestelijke slaap in de gemeente is verontrustend. En wat is het dan ook nodig dat wij opgewekt worden? Iedere prediking weer, maar ik moet zeggen steeds meer. En steeds ernstiger ook. Naarmate de tijd nabij komt, dat het voor ons allen een einde zal betekenen. Een zekere matheid ligt als een deken over de gemeente. En daarom is het zo allernoodzakelijk om keer op keer opgewekt te worden. En dat mogen we vanmorgen ook bijzonder doen, dat weet u, met het oog op de voortzetting van het werk in de gemeente, bijzonder het onderwijs. En naar de jeugd, ook daar een opwekking om daarin ook nauwgezet te zijn, ouders in het overhoren. Niet alleen van datgene wat opgegeven wordt, maar ook erover te spreken wat nou betekent voor uzelf en voor uw kinderen. Ook al het andere wat daar nog meer mag zijn, dat we daarin ook ijverig zullen wezen. Ach, dat klinkt zo werkheilig, zegt u. Nee hoor, dat woord moet u maar niet gebruiken. Maar het is een eis die God ontstelt. En laten we die kwalificaties maar achterwege laten. Het gaat om wat God van ons vraagt. We hopen het straks ook te zingen. 119 moet dat overigens zijn. Met ingespannen krachten te zoeken. Dat is nou waar het vanmorgen ook over mag gaan. Een opwekking tot standvastigheid en tot voortgaan in de weg die God wijst. En dat willen we doen. Dat hebben we al eens eerder mogen doen, maar nu dan bij vernieuwing. Aan de hand van de eerste twee versen van Hebreeën 12 u voorgelezen. Waar Paulus spreekt, onze tekst in dit morgenuur als volgt staat opgetekend. Daarom dan ook, en dat, daarom dat hoop ik straks te verklaren. Daarom dan ook al zo wij zo grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met de lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Tot zover. Opwekking tot standvastigheid. Standvastigheid, dat is doorgaan, niet opgeven. En met verdubbelde inspanning de weg betreden die God ons wijst. Opwekking tot standvastigheid. Overigens dat woord leidzaamheid in vers 1. Dat is ook standvastigheid. Het is niet alles over je heen laten komen. Dat denkt u misschien. Dat is leidelijkheid. Dat is wat anders. Maar de leidzaamheid dat is de volharding der heiligen. Daartoe dus opgewekt. Opwekking tot standvastigheid. En dan worden wij gewezen op een drietal zaken. Allereerst wordt er gesproken van een wolk. Een wolk van getuigen om ons heen. Dat zijn Gods kinderen die ons een voorbeeld geven van standvastigheid in hun geloofsgang. Kinderen, dus een wolk van getuigen, een wolk van Gods kinderen die ons een voorbeeld zijn om, net als zij dat hebben gedaan, standvastig, volhardend te gaan in de weg die God vraagt en wijst. Een wolk van getuigen, dus de eerste gedachte is de wolk. Tweede worden wij gewezen op de last die wij moeten afleggen. Want als je wil lopen, dan moet je geen overtollige ballast, zoals we dat noemen, meenemen. Dat moet je allemaal afleggen, omdat je in je loop niet verhinderd wordt, niet bemoeilijkt wordt. De last, dat is het tweede waar wij stil moeten staan. En het derde is de herder. De herder, dat is de leidsman, de overste leidsman en volleider des geloof, de Heer Jezus Christus, de goede herder, die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. Dus in die opwekking tot standvastigheid worden wij geroepen om te letten ten eerste op de wolk, en wel een wolk van getuigen, van geloofsgetuigen. Ten tweede op de last die wij daartoe moeten afleggen. Ten derde op de herder die wij maar gedurig op het oog moeten hebben. Een herder, een echte herder, die voorgaat, die de weg kent. En dat is bij alle arbeid in de kerk zo van betekenis, gemeente, dat er herders zijn die de weg kennen. En die spreken over onbekende wegen. wegen waar ze zelf nog nooit één voet op hebben gezet. Dat is de dood voor het geestelijk leven in de gemeente. Let daarop. De herder. Laten we eerst nog zingen. Ik heb al gezegd. En de koster heeft het ook gezegd. Het was een vergissing. Maar daarvoor zijn we ook mens. Dat nemen we elkaar niet kwalijk. Het is 119 en daarvan het eerste en vijfde. Het eerste en vijfde vers van Psalm 119.
Thank you.
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en laat ons met lijdzaamheid lopen. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, een wolk van getuigen. Als eerste waar wij vanmorgen bij worden bepaald, getuigen, een wolk. Een wolk, weet iedereen wat dat is, een wolk. Maar wel een bijzondere wolk. Een wolk van getuigen. En wat zijn dat voor getuigen? U kunt het lezen in het voorafgaande hoofdstuk Hebreeën 11. Kinderen van God. Ze worden genoemd in Hebreeën 11. Abel. De eerste die in God ontslapen is. En zo gaat het door. Noach, Abraham, nog veel meer. Het zijn dus geloofsgetuigen. Een wolk, dat betekent heel veel. Een wolk van geloofsgetuigen, wat zijn dat voor mensen die geloven? Ja. En die in hun leven hebben laten zien wat dat nou betekent. Die mensen die allemaal spreken over dat geloof, hoe dat precies is en wat het moet zijn, maar die geloofd hebben, dat heb je kunnen zien. Dat was waarneembaar. Abel, die heeft in het geloof geofferd. En dat was een waarachtig offer, want dat ging omhoog. Hij kwam zelf, als het ware, in dat offer mee. Hij is zichzelf ook aan God mogen opofferen. Ook heel letterlijk. Het offer van zijn leven gebracht. Dat kan alleen een waar geloof. Noach. Een schip gebouwd en er was geen water te zien. Het waarachtige geloof. In hem heeft hem dat laten doen. Wat het geloof allemaal niet kan. De Heer Jezus zegt even later. Dat geloof kan zelfs bergen verzetten. Als een kind van God zegt tot een berg. Verplaats u naar de zee, dan zal die berg dat doen. Als maar een gram geloof, dan zal dat gebeuren. Want het geloof vermag. Echt geloof. Niet spreken over, maar in de dadelijkheid, in de werkelijkheid, in de beoefening, als het echt is. Abraham, in het geloof, alles achtergelaten. Zijn ouderlijk huis, zijn vrienden van weleer, huis en haard opgegeven om de stem van God te volgen naar een onbekend land. Niet wetende wat hem daar te wachten stond. Jawel, God wachtte hem op. God was altijd bij hem. Een geloofsgetuige. Abraham, Sarah, die door het geloof op hoge leeftijd nog een kind gebaard heeft. En een vader die een kind geofferd heeft. Allemaal door het geloof. Nog veel meer, Mozes, die door het geloof de schatten van Egypte als niets heeft geacht. En het paleis van Farao verlaten heeft om bij zijn volk te zijn. Want het geloof vermag. Nou, dat zijn geloofsgetuigen. Daarin heeft dat geloof geschitterd. Dat ware geloof dat verenigt met Christus. Dat ware geloof dat niet anders is dan een bediend worden uit Christus. En daarom al die kinderen die daar staan van God, die lijken ook op de Heer Jezus. Vertonen zijn beeld. Abel. En wijst heen naar Christus die zichzelf geofferd heeft aan het vloekhouders kruises. Abraham alles verlaten. Christus de hoge hemel verlaten. Om hier zijn vader te dienen. Ze mochten allen, en dat is waar geloof, het beeld van Christus vertonen. En die zijn nu als een wolk om ons heen, zegt Paulus. En daar moet je op letten. Wij letten vaak op mensen wat ze doen. Vanmorgen wordt er gezegd, let nou eens op Gods kinderen. Wat die gedaan hebben. En waar je ze kunt vinden. Nou hier, in de Bijbel. Dus het betekent eigenlijk heel nadrukkelijk een opdracht om veel in de Bijbel te lezen. Met name ook te letten op kinderen van God. Hoe zij geleefd hebben. Hoe zij standvastig zijn gebleven. Wat er ook tegenop kwam. Dan moet je letten op een Rut die alles, ook al alles heeft verlaten. Om met Naomi mee te gaan. En moet je kijken naar een Levi. Die zijn grote verdienste, want die man die verdiende veel hoor. Eraan gegeven heeft om Jezus Christus te volgen. Dat is voorbeeldig onderwijs. En ik hoop dat het dit jaar ook gegeven mag worden. Daar kun je veel van leren. En dan moet u nu zeggen, ja maar we kunnen toch van christenen. Wat wil u zeggen? Van christenen, maar u kunt van christenen wel leren wat Christus aan de ziel heeft gedaan. En daarom, let daarop. Maar ga iets verder. Dus niet alleen een wolf van getuigen hier getekend, betekent overigens wel, als dat een wolk moet zijn om u heen, dan moet u wel in de Bijbel geworteld zijn. Dit moet uw leven zijn. Dit moet uw overdenking zijn wat u gezongen heeft. Dag en nacht bepeinzen. Daarmee bezet zijn. Dat onderzoeken. Op de knieën om ook dat leven te mogen kennen. Meer en meer. Maar wolk nog een tweede betekenis. Niet alleen zoals in de Bijbel getekend, maar ook heel letterlijk om ons heen. Want daar zijn die kinderen van God nou. Boven in de hemelse heerlijkheid. En je moogt af en toe wel eens opzien naar boven. En zo in de geest daar al die kinderen aanschouwen die daar zitten in de heerlijkheid Gods. Na een ingespannen leven waarin ze alles hebben mogen geven. Nu uitrustende. Want dat is een rust hoor. Een rust om eeuwig God te genieten. Ook daarin worden ze u tot voorbeeld gesteld. Niet alleen de strijd die zij hier gestreden hebben, maar ook de rust die ze hebben mogen ontvangen. Die twee, zegt Paulus, moeten ons ook aanzetten. Heel menselijk gesproken, hè? Ja. Om hetzelfde te doen. Hetzelfde geloof te kennen. Diezelfde standvastigheid en volharding door te gaan. En ook te verlangen naar die rust die erover blijft voor het volk van God. En ik voeg er nog een derde aan toe, dus hier in de Bijbel, daar boven de hemel. Maar geliefde, ook hier zijn die nog kinderen van God in Vriezenveen. Die ook als een wolk om die kindertjes hierheen zijn, waar ze ook nog van kunnen leren. De voorbeeldige gangen in het leven. Zegt u, dan wordt het stil. Arme gemeente. Als er nog maar een dun wolkje is, of zelfs dat niet meer. Waar je van kunt leren. Wat er gebeurd is. Hoe ze leven. Wat hun verwachting is. Een wolf van getuigen. Om ons. Een grote wolk. Er zijn heel veel kinderen Gods daarboven. Johannes heeft er iets van mogen zien. Een schare die niemand tellen kan. Daar nou onderwijs van te mogen ontvangen. Hier en daar, toen en nu. Een grote wolk van getuigen rondom ons heen om te leren. Wat waarachtig geloof is. Wat het waarachtig geloof doet. En waar het je brengt. Leren wat het kost. Alles. Daar gaat het over. Hè? Alles heeft het hen mogen kosten. Alles. Maar ze hadden zo'n grote schat ontvangen. God die goed was op hun ziel. Ze hadden de liefde Gods leren kennen. Was uitgestort in hun hart. Dat ze al dat andere van de wereld als drek, als schade, als van geen waarde hebben leren achten. Mozes heeft daarom het paleis verlaten. Wat deed hem dat goud van Egypte nog? Niets. Maar het goud van Gods liefde ontdekt. Levi, wat moest hij nog met dat geld? Hij had ook goud gezien. In het vuur beproefd. Dat is Christus gelouterd. Toen de helse vlammen van Gods toorn op hem nederdaalde en verteerde, omdat hij de prijs heeft gegeven voor de straf, voor de zonde van zijn volk. Wie dat goud heeft gezien en mag kennen, die acht al het andere goud, alle schatten van de wereld, van geen betekenis, ijdel, Nou, dat kunnen we leren van een wolf van getuigen. Dat is het eerste. En nu gaat Paulus ons wijzen op het tweede. We kunnen het vanmorgen maar kort zeggen. Eerst die wolf van getuigen rondom ons in de schrift. Daarboven in de hemel. Letterlijk rondom ons. En mocht het ook nog zijn in de tijd waarin we leven, wordt het steeds meer een vraag. Maar mocht het toch zijn ook nog onder ons, kinderen van God, op de straten van Vriezenveen. Waar we van kunnen leren. Waar je mij mag aankloppen. En die nog eens kunnen vertellen wat God gedaan heeft aan de ziel. Zullen we doen? Nu het tweede. De last die afgelegd moet worden. En dan moet u goed opletten, kinderen, ook jullie. Daar zegt Paulus, afleggen. Afleggen, nou, wat is dat afleggen? Ik draag een jas, die is zo zwaar. Die leg ik af, die doe ik uit, die leg ik daar neer. Want als ik die jas aanhoud, dan is het veel te zwaar om te lopen. Afleggen, alles wat lastig is, wat je loopt, bemoeilijkt. Maar dan zegt hij daar nog bij. En de zonde. Als een bijzondere last die je kwijt moet raken. Dus hij zegt in de eerste plaats. We moeten letten op Gods kinderen. Van hun geloof. Hun standvastigheid. Van hun liefde. Van hun God. Kun je zoveel leren. Van die mensen in de wereld kun je niks leren hoor. Echt niet. Kinderen. Want dat, ja, dan kom ik toch weer terug op mijn eerste punt hè. Kijk, op het moment dat ik zeg, je moet letten op Gods volk, dan klinkt er ook door, dan moet je dus niet letten op al die mensen, waar je misschien nu veel meer over hebt. Voor al die sportmensen en uit die muziekwereld en nog veel meer. Ik ga het allemaal niet noemen. Dan moet je geen oog voor hebben, die moet je geen blikwaardig keuren. Begrijp je? Nou, dan ga ik verder met het tweede. Afleggen alle last. Alle last. Alle last. Wat is dat? Nou, ik moet daar maar niet aan beginnen. Want dan weet ik niet of ik vandaag nog wel kan eindigen. Wat voor lasten? Ja. Ja, zegt de een, maar ik ben weduwe. Ik ben altijd eenzaam en dat is een grote last. Hoe kan ik die afleggen? Een ander zegt, ja, een last. Als ik eerlijk ben, er is een eeuwigheid aanstaande. En ik ben zo druk met mijn werk. Ik ben zo gehaast. En ik kan dat geld ook goed gebruiken trouwens, want ik wil toch gaan verbouwen binnenkort. Ja, als ik eerlijk ben, trekt mij dat wel vaak af van dat ene nodige. Dus eigenlijk is dat ook een last. Rijkdom, altijd maar bezig om te kijken of het wel veilig is en of u het nog niet wat kunt vermeerderen wat u heeft, met de schatten bezig, dat houdt u af van gedachten over de eeuwigheid. Dan gaat u op, dan is dat ook een last. Alles wat uw eeuwige belangen schaadt. En dat is ook voor die jongen die altijd met dat mobieltje bezig is. Om de laatste berichtjes weer eens te lezen. Dat is ijdelheid. Dat is zo leeg en arm. Leg dat nou eens weg. Wat mij betreft gooi het weg. Ja, maar dat kost honderden euro's. Nou, dat is best. De zaligheid, dat is in geen geld uit te drukken. Leg het maar af. Doe het maar weg. Ik kan nog zoveel meer noemen. U die altijd maar loopt te winkelen. Laat dat uw last eens mogen wezen. Want het dient nergens toe. Het is een ijdel tijdverdrijf. U die zich stort in het vergaderleven. Waarom? Kun je thuis niet zo goed vinden misschien. Of weet je, met je tijd geen raad. En straks nog een lintje en een onderscheiding. Maar door God afgekeurd. Je kunt overal in vluchten. Overal in vluchten. Het zijn lasten die uw zaligheid in de weg staan. Ook armoe kan dat zijn als u iedere dag moet zorgen dat er toch weer wat te eten is. En dat komt in onze kringen, denkt u niet meer voor. Nou, Wees daar voorzichtig mee. Rijkdom en armoede, alles in wezen, alles wat u in de weg staat. Dat het gaat om uw eeuwige belangen. Al het ijdel tijdverdrijf. Wat niets van doen heeft met uw eeuwige toekomst. Daar moet u van af. En u voelt wel, ik kan dat allemaal niet noemen. Nou is er wel verschil, dat begrijp ik heel goed. Want ik ben begonnen, meen ik, met een vrouw die alleen is. Kijk, met al die ijdele speeltjes van de kinderen. En ook veel ouderen, want het is beschamend hoe mensen over de straat gaan tegenwoordig. Kijk, die speeltjes die kun je werken inderdaad vandaag nog weggooien. Doe het morgen maar. Het is zondag, hè? Maar het weduwnaarschap of weduwschap, dat kun je niet afleggen. Dat weduwkleed kun je niet afleggen. En dan hoor ik daar de taal van Gods woord. Wentel uw weg op de Heer. En Hij zal het maken. Dat is een nauw leven om alles maar voortdurend bij Hem neer te leggen. Weet u wat ik bedoel? Wat David zegt, stort uw lieder hart uit voor zijn aangezicht. Stort! Ook die lasso afleggen, neerleggen. Heren, ik kan het niet dragen, maar doe het maar. Doet u het maar. Maar één ding, leg wel af. Alle last, al wat u in de weg staat. Het gaat om een eeuwigheid, geliefde. En wat zal het zijn onbekeerd te moeten sterven en dan in de eeuwigheid al uw ijdelheden te betreuren. Jeugd door ijdelheden omsingeld, ja ik weet het. Maar ouderen ook niet minder. En straks tandenknersen in de eeuwigheid, in de rampzaligheid, te betreuren. Wat u hier aan de hand heeft gehouden. Bewust, want het is u ook vanmorgen gezegd. En toch doorgegaan. Al die lasten die u naar de hel hebben gesleept. En dan gaat die dierbare apostel één last heel nadrukkelijk nog benoemen. En de zonde. Ja, die moet daarvan afgezonderd worden. Want al die lasten die er zijn en al die moeite en zorgen. U moet er vanaf. Maar die ene last van de zonde. En zijn er ook vanmorgen nog die daarvan af moeten. Die maar één schreeuw in hun hart hebben. Hoe word ik van mijn schuld verlost? Hoe raak ik mijn zonde kwijt? Heel nadrukkelijk wordt dit apart genoemd. En de zonde. Die moet je afleggen. Wat is dat dan? Hoe raakt u uw zonde kwijt? Want u kunt met uw zonde schuld voor God niet bestaan. En al zou u nou vanmorgen doen wat ik zo even zei. Al die ijdelheden de deur wijzen. Opruiming in uw huis. Voorbeeldig levend. Gedurig uw knieën buigend. Onder een zuivere prediking komend. Maar u eindigt uw leven met een openstaande schuld. Dan gaat u nog voor eeuwig verloren. En daarom. Die schuld moet weg. Maar hoe dan? Hoe raak ik van mijn zonde last bevrijd? En het antwoord is zo eenvoudig. U schrikt er misschien van, hoewel het u al meer gezegd is. Maar zo eenvoudig. En hier scheiden vanmorgen onze wegen, vrees ik. Als u van uw zonde geen last heeft. Ik zeg niet, ga dan nu maar naar huis, dat zeg ik niet. Maar dan moet ik u eerlijk zeggen, dan weet ik het voor u ook niet meer. Nee, want zonde waar je geen last van hebt. Hoe moet ik u dan zeggen, ja, vraag maar om vergeving. Voor iets waar u helemaal geen schuld over kent. Gelooft u dat? Leg uw zonde maar neer bij de Heer Jezus. Waarom? U heeft ze nog zo lief. Voelt u wel? Dit is het antwoord. Dat is een vraag. Heeft u last van uw zonde? En dan moet ik nog verder gaan. Vliegt het u naar de keel. Iedere zonde. Als u nou eens bedenkt vanmorgen. Één zonde, één vloek, één slechte gedachte. Daardoor heeft u de hel al verdiend. En u heeft een berg van zonde. Daar kunt u helemaal niet meer overheen kijken. En als God een mens bekeert. Dan ga je al die zonden zien vanaf de jongste jaren. Komt allemaal terug. Maar dan roep je het uit, o God. Ik zal eeuwig onder die last van zonde bezwijken. Hoe kom ik... Maar hij de last van. Ten eerste omdat je naar de hel sleept. Dat doen zonden, weet u dat? Omdat de zonden scheiding maken tussen God en de ziel, weet u dat? En omdat de zonde God pijn doet, uw ziel beschadigt, de wereld tot een chaos heeft gemaakt, alles heeft ontwricht, de zonde is zo ontzettend. Waar heeft hij dan last van? Gaat hij eronder gebed? Wee mij, ik heb gezondigd. En als dat niet is, wat moet een hemelse medicijnmeester dan? Met die je bent gesproken, met mensen die er nergens last van hebben. Dan zegt hij, nou gaat u maar naar huis. Moet u bij de dokter niet proberen. Ik heb niks, nou gaat u maar naar huis. En dat is de hypocrisie. Neem me niet kwalijk. De huichelachtigheid in onze kringen maar al te vaak. We moeten van onze zonden verlost worden, maar last hebben we er niet van. Wat wilt u dan? Dat spreken moeilijk hoor. Dat spreken moeilijk, want dan moet ik u eigenlijk zeggen, ik wou dat u last kreeg van de zonde. Dat u wenend de kerk uitging. Op uw knieën. Ja, en dat moet ik ook maar zeggen dan. Maar als we maar zitten te luisteren en last van de zonde. Dat is een oordeel mensen. Dat is een groot oordeel. En daarom u moet last krijgen van de zonde. Dat je eens mogen zien wat de zonde teweeg heeft gebracht. De toren van God waaronder alles rust. Wat het stuk gemaakt heeft. Nou laat dat dan vandaag voor u de opdracht zijn. Ga dan maar eens na wat de zonde teweeg gebracht heeft. Loop maar eens naar de begraafplaats. En kom maar eens bij die weduwe die snikt. Bij die moeder die een kind kwijt is. En dat is een zonde teweeg gebracht. De toren van God waar wij onder wij allen rusten. Verhoudingen, huwelijk, alles stuk, alles gebroken. En de hel heeft een zonde teweeg gebracht. Overdenk dat maar eens. Of wat u daar last van zult krijgen. En niet de zonde van een ander, maar die van mijzelf. In het paradijs heb ik mij vergrepen aan de eeuwige liefde Gods. En dan wordt alle zonde en alle schuld. En dan wordt het een last niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. En dan wordt het anders. En zo moet de gemeente van Bethel ook zijn. Wenend. In verborgen plaatsen. Over een schuld. Die opgelost moet worden. En zonde ook volk. Waarmee gebroken moet worden. Want er is meer hoor. Ook als u zonde verzoend mogen zijn. Dan nog blijft het woord van Paulus bijzonder ook voor u staan om te breken met de zonde. Iedere dag uw huis doorzoeken, uw hart doorzoeken. Om te breken met die boezemzonde die u nog steeds stil is in de hand houdt. Uw sabbatschending. Uw gemakzucht met ten opzichte van de kinderen. Het medelijden wat u nog steeds met uzelf heeft. Zoveel zonde om mee te breken. Uw kindertjes, uw afgoden. Om mee te breken. Maar het eerste, en geliefde, wanneer raak ik de last van de zonde dan kwijt? En onthoud u dat. Het is verdrietig dat ik het moet zeggen. Maar het lijkt wel alsof wij niet meer willen luisteren. De Bijbel is zo duidelijk. Ik raak mijn zonde last niet eerder kwijt dan wanneer ik met Christus verenigd ben. Last krijgen van de zonde, dat is één. Dan kruipt u door het huis. Dan heft u de ganse dag uw angstig hart omhoog tot God. En dan zult u ook anders gaan leven, dat weet ik wel. Maar daarmee bent u van uw zondenschuld niet verlost. Dan moet er meer gebeuren. U moet onder uw zondenschuld verloren gaan naar recht. Want u heeft dat verdiend. God eist van ons. Dat we tot eer van zijn naam leven. En die eis kunnen wij niet meer voldoen. En gaat u dan God verwijten dat hij van ons vraagt wat wij niet meer kunnen? Of zult u dan vanmorgen eens vallen onder die eisen en zegt, o Heere, dan ben ik dan recht voor eeuwig verdoemd. Nou, recht voor eeuwig verdoemd. Dat is de plaats waar God zijn volk brengt. Dan vallen ze neer, naar recht verloren. Wel meer gesproken over dat jongetje, hè? En ik wenste wel dat alle kinderen van Bethel zo'n jongetje, zo'n meisje mochten zijn. Ik bedoel, Leen Potappel al vroeg onder de overtuiging, die wist wat zonde teweeg gebracht had. Het jochie riep midden in de klas uit, verloren. En we zijn niet meer verloren. Maar als we verloren gaan, dan zegt God, en dat wordt door mij niet toegestaan. En dan komt hij, het liefste dat hij heeft, de zoon van zijn liefde, Jezus Christus, en die gekruisigd. En dat is de enige balk die wond van de zonde kan genezen. Dat is de enige brug die mij terugbrengt in de gemeenschap met God. Daar is het opgelost in het uur der liefde als Christus wordt geschonken aan een des doods schuldige en heilwaardige ziel. Waar wij één met hem worden, waar mijn leven opgelost is in hem. Waar ik Christus heb ontvangen met bewustheid voor mijn ziel. Dan ben ik van mijn zonde verlost. Dan zal er nog een aparte daad nodig zijn om u daarvan te verzekeren. Het zij zo, maar daar ligt het. In de vereniging met Christus en geliefde, dan moeten we alles vanmorgen afsnijden. Dan moet ik u ook waarschuwen. Nog vele, te veel. Iedereen die het nog meent is te veel. Ook onder ons nog die menen, ja maar. Als het toch een begin is, als ik toch in de overtuiging loop, als mijn zonde schuld me gaan drukken, dan is het toch goed. De een die komt nou eenmaal wat verder dan de ander. Wie heeft u dat geleerd? Nou, God niet. En u heeft God tegen en de Bijbel tegen, vergis u zich niet. Ik weet dat het onder ons helaas nog steeds gebeurt en zelfs wordt gepredikt. Kerkenraad, let erop. Dat we zeggen, nou ja, een begin van de overtuiging, dat is het begin van de levendmaking en dan bent u bekeerd. Dan had Petrus het zeker helemaal mis. Had Petrus het helemaal mis. Die heeft dat niet gezegd. Oh, de liefde Gods is in uw hart uitgestort en daarom gevoelt gij uw zonde. Dat kunt gij de Bijbel niet lezen. Dat heeft u zelf bedacht. Waarom? Om uzelf er ook bij te zetten. Maar zo is het niet. En die liefde Gods wordt in het hart uitgestort. Als Christus uw deel is, eerder niet. Met Christus alle dingen. Ik zei al, dan had Petrus het ook mis. Petrus op de eerste dag die heeft gepreekt over de gekruisigde Christus. Die mensen kwamen in de schuld. Wat moeten wij doen? En toen zei Petrus, oh, u hoeft niks meer te doen. U gelooft al. Want u gelooft dat u verloren ligt, dan is het goed. De rest komt of komt niet, maar dat geeft niet. Maar dat zei hij niet. Dat zei hij niet. Hij zegt, gelooft. U kunt met uw schuld, uw armoede niet voor God bestaan. U moet verenigd worden met Christus. En daar ligt de oplossing voor uw hemelhoge schuld. Dan ontvangt u vergeving der zonde uit de geopende bloedfontein Jezus Christus. Gemeente, laat u zich niet bedriegen voor de nimmer eindigende eeuwigheid. Dan bent u van uw zonde bevrijd. Dan weet ik wat mijn schuld gebleven is. Afleggen, alle last. En de zonde. Gij zijt gered. God heeft u wel gedaan. Met kracht in mijn ziel. Het geweten gaat ons zwijgen. De wet gaat zwijgen. En God gaat zwijgen. Maar hij toort niet meer op mijn ziel. Dat is vergeving der zonde. En dan wordt er, ik ga verder. Nog een leven lang gebroken met de zonde. Iedere dag uw hart doorzien, zei ik. Volk om te breken. Met al die zonden die toch weer binnendringen. Die u nog zo lief heeft. En bijzonder in degene die u lief heeft. De Elis gestalt om je eigen kinderen te sparen. Nou ja, goed, ik moet verder. Afleggen alle last en de zonde. En eerder geen rust dan dat dat gebeurd is. Dat is het tweede. Die last is u te zwaar. Laat een uw leidsman wezen. We gaan onze derde gedachte. Nou, nog dit gezegd te hebben. Alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, dat betekent dat, nou ja, die is er. Ik word in de zonde geboren. Vanmiddag mogen we weer kinderen dopen als de Heer het geeft. Die zijn dan zonde ontvangen en geboren lichtelijk. Het vruchtwater waarin ze geleefd hebben. Het vruchtwater van de zonde waarin een mens wordt ontvangen. Lichtelijk omringd. Een pestwam van zonde waarin wij leven. Lichtelijk omringd. Ik adem het in, ik adem het uit. Zonde. Laat ons met leidzaamheid, dat woord heb ik al een paar keer genoemd, volharding dus, loop. De loopbaan die ons voorgesteld is. De weg tot de zaligheid. Wat is het? Als God een mens bekeert, dan wordt er een weg ontsloten in Christus. Tot zaligheid, ja, maar door Christus heen, terug tot God en zijn lieve gemeenschap. Dan krijg ik een weg. Een oude weg leidt mij, mijn heiland. Een weg terug naar God. Dat is bekering. En dat is een loopbaan. Dat is een loopbaan. Van strijd, 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 dag en nacht. Tegen alles en het meest tegen jezelf. Een loopbaan, een worstelbaan. De kanttekenaar zegt het zo prachtig. Een strijdbaan. Het is worstelen. En u zegt, maar je schuld is opgelost. Ja, dan. Op die maagd komen al de verleiders juist aan. Die gewassen in het bloed van Christus, daar trekt die hele helle macht op aan. Want die gunt er niet één aan de Heer. De duivel wil ze allemaal hebben. En nou, derde. Laten we eerst een versje zingen. En dat is Psalm 25, vers 2. Want dat wordt wel een vraag, hè? Welke weg moet ik bewandelen en nou nooit iets durven doen in het lesgeven, niet in het huizenbezoeken, niet in het onderwijzen, niet nooit iets buiten Gods weg en geopenbaarde wil te willen handelen. Altijd maar vragen, dat bedelaarsversje, want dat is het, hè? Het tweede van 25. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede van 25. Kinderen, als we dat versje nou zingen. Maak mij uw wegen, Heer, als je dat nou mag zingen en bidden. Kinderen, jeugd, bedenk je, zou de Heer Jezus dan een weg gaan naar de kermis? Vast niet, hè? Zul je er ook niet meer komen dan? En al die andere zaken, die niet anders zijn dan zonde, zonde, zonde. Zou Gods wegen daarheen leiden en dan zingen dit en doen het tegenovergestelde, wat is dat een ontzettende vloek die we dan uitspreken en over ons afroepen. Leef maar dicht bij dit versje. Word je bang voor jezelf, dan word je bang voor de zonde. Nog banger voor de zonde dan voor de hel. Derde, de leidsman. Heel nadrukkelijk. Aan een oog te mogen staan te getuigen, dat is groot, kunt ge veel van leren. Hun standvastigheid, wat waarachtig geloof is, wat in hun leven is gebeurd, kunt ge veel van leren. Alleen met schade voor uzelf dat onderwijs verachten. Die last moet u kwijt. openstaande schuld kunt u God niet ontmoeten. En waagt niet, waar God geen rust in vindt, in het begin. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is bewust. Als een mens overgaat in Christus, weet ik dat. Nou, derde. We eindigen niet in die getuigen daar. Maar in de getrouw getuigen. De eerstgeborene uit de doden. Dat is de Heer Jezus Christus. Ziende op de overste leid met een volleinde des geloofs. Jezus Christus. Ziende. En dat is niet dat je iets in hem ziet. Zien betekent hier met lichaam en ziel. Met je handen en met je voeten. Met alles wat aan je is, hem aangrijpen. Hem verslinden. Hoe het ook maar noemt. Maar daar gaat het over. En dan moet u niet deze tekst misbruiken om te zeggen, zie je wel. Misschien kan het ook wel. Nou, Biliam die zag ook zoveel. Meer dan wij samen hebben gezien misschien wel. Maar hij ligt wel in de hel. Zien, u moet de woorden altijd wegen, hè? Wat ze betekenen. Dat echte zien, dat is met huid en haar uitgeleverd aan het voorwerp van je liefde aan Christus. Met al de vezels van je lichaam en ziel hangen aan hem. Die het dodelijkstijdsgewicht die is geschonken van de Vader. In wie al uw schuld voor God is verzoend. Die uw liefst is geworden. Die u straks eeuwig mag kennen. En in wiens liefde u eeuwig mag verzinken. Laat een uw leidsman wezen. Hier staat hij getekend, ziende, op de overste leidsman en volleinde des geloofs, Jezus. Hij die het geloof geschonken heeft, het is het geloof van Jezus, weet u. Die het onderhoudt, die het geeft, die onderhoudt het ook. Ik heb voor u de gebeden dat u geloof niet ophouden. En die het geloof eenmaal van u zal afnemen. Die het gegeven heeft en onderhouden heeft, die zal het ook afnemen. Dan zal geloof overgaan in aanschouwen. Deze Jezus, zijn naam is de Heere Red. In hem is God bevredigd. En in hem heb ik mijn rust gevonden. Jezus, hang aan dan hem. De volleinde des geloofs, die tot het einde toe zal mee optrekken. Het geloof zal onderhouden. Op hem zien, aan hem hangen. Hem voor ogen hebben. Want al die getuigen van Christus. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. De getuigen van de doorboorde handen. Waar hun schuld is in weggezonken. Handen die de schuld hebben overgenomen. Meegenomen. Aan het kruishout rechts. Getuigen van hem. Die hun liefste is geworden. Hun bruidegom. Hun vriend. Hun uithelper. Hun koning, hun priester en profeet. Daar getuigen ze van. En aan hem hangen ze. Hij is hun boven alles lief en dierbaar geworden. En in het gezicht van hem verbleken alle schatten van de wereld. Wordt alles ijdelheid. En dan verstaan we Salomo. Alles ijdelheid. O, waar je nu nog zo druk om bent. Alles ijdelheid. En dan gaat geroepen met Paulus. Alle schade en drek. Drek. Maar daar komt de kerk uit hoor. Uit de drek vooral. Alle schade en drek. Om de uitnemendheid van de kennis. Dat is liefdeskennis hoor. Van Christus Jezus. Onze Heer. Waar je deelt hem met al dat volk. Al die getuigen daarboven hier. Want dan nou leven we de troon der genade. De standvastigheid van hem gaat alle standvastigheid van zijn kinderen ver te boven. Ja, hun standvastigheid is zijn standvastigheid. Hij heeft hen onderhouden en vastgehouden. Zijn standvastigheid. Toen hij verzocht werd van de duivel. Toen de schatten der wereld hem werden voorgesteld en gezegd, nee, wijk wereld. De vorst der duisternis, de koninkrijken voorgesteld hebben. Wist hij van een ander koninkrijk, het koninkrijk der liefde. Waar hij straks eeuwig met zijn kinderen verenigd zal zijn. En hij zei, nee. Alle macht afgewezen. Vanwege de macht der liefde. En doorgegaan. Ook door zijn hand, menselijk, hè? Hij is mens geworden. Een ogenblik, als het ware, daar trilde. Toen hij de diepste diepte van de drinkbeker van de dood en de verdoemenis inblikte. Hij die nooit gezondigd had, moest toch die torenbeker uitdrinken. Vader, maar indien gij wil, dan zal hij drinken. Een ogenblik gewijfeld misschien, maar toen gedronken, doorgegaan tot het einde toe, de zijne lief gehad. De volle vloek op zich genomen om zijn kinderen voor eeuwig ervan te verlossen. En die standvastigheid, daarmee bedeelt hij zijn kinderen in de volharding der heiligen. En zo gaan ze door. Ik ben aan het hinken en tot zinken ieder ogenblik gegeven. Maar hij staat vast. En hij heeft het gezegd, vader, niemand rukt de mijne uit mijn hand. En zo gaat hij voor, door het meester der ellende. Zo gaat hij voor, zijn koperen voeten vertreden alle tegenstand. En banen een pad terug naar het vaderhart der Gods. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Overste leidsman en volleinder des geloofs. Die ook, als laatste geliefde, in zijn zware gang, zo onnoemelijk zwaar, ik heb geen woorden om dat te zeggen, het kruis heeft verdragen en schande veracht. Dat zijn twee dingen. De schande, dat is de hoon der mensen, hun gemene opmerkingen, hun lage gedachten, hun afkeuringen en al dat vuil wat ze over hem hebben uitgestort. Maar bijzonder dat kruis, dat is de toren des vaders. De vader die zo torent over de zonde, want daarom is hij ook God, heilig, een liefdesvuur, anders verstaat ge niet. Die toren op zich heeft genomen. Daarom zo onuitsprekelijk zwaar. Omdat hij nooit gezondigd heeft. Een schuldige ziel zal altijd moeten zeggen. Naar recht verdoemd. Maar hij niet naar recht verdoemd. Maar wel het recht voor die ander vervullend. En de schuld gedragen die een ander heeft gemaakt. Moeten geven wat hij nooit genomen heeft. Dat is het onmenselijke, zouden wij zeggen. Nee hoor. Het immense. Onvoorstelbare lijden van Christus. Het kruis gedragen en bij alles wat er nou gezegd kan worden vanmorgen nog één ding. Hoe je dat gekund hebt, ja, zegt hij, door de kracht van zijn goddelijke natuur, door zijn eeuwige liefde die als een vuurbrand in zijn hart brandde, ja. Maar heel bijzonder komt Paulus ons hier nog dit bij te brengen. De vreugde die hem was voorgesteld en geliefde, het gaat om een eeuwigheid aan, zei ik tegen u. En daarom met ingespannen krachten, maar o volk van God, daar ligt een vreugde hoor. En een vrede die alle verstand te boven gaat. En daar mocht Christus ook op blikken. Daar heeft hij ook kracht uit ontvangen als hij daar zo onder de hoon der mensen bedolven. Maar ook hangen aan de vloek uit het kruises. Die mensen los heeft gevoeld. Mocht hij toch met een geloofsoog wel eens over alles heen kijken. En wat zag hij dan? Dan zag hij daar de vader. Een vriendelijk vader. Want zijn toren gestild. Door het bloed van Christus. En dan zag hij daar al die engelen verblijd. Omdat de zoon des mensen weer terugkwam. En dan zag hij al zijn kindertjes door zijn bloed gekocht. En dan werd hij zo blij. Zo vol vreugde dat hij, mag ik het gewoon zeggen, nog eens met alles wat in hem was, onder dat kruis heeft gebogen. En al de hoon der mensen heeft aanvaard. Niet wedergescholden, maar overgegeven die gezegd heeft, ik zal het vergelden. Mij komt de wraak toe. En dat voorbeeld van de getuigen waar wij mee begonnen zijn, dat wordt nog zo onmiddellijk ver overtroffen door het voorbeeld van hem die de dood is ingegaan om zijn kerk het leven te bereiden. Ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs, die het kruis heeft verdragen en schande veracht en nu is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Van waar hij zijn arme kerk regeert in het strijdperk van dit leven. Maar ook eenmaal als een vijande voor eeuwig zal verdoen. Amen. Laten wij eindigen. Heer, zo gaf u het ons vanmorgen. Een begin van een seizoen als u het geeft van bijzonder onderwijs, zo mogen we het toch wel noemen, bijzonder onderwijs. Om oud en jong in de gemeente hier samen te zijn, om te leren waar dat onderwijs over zal gaan. Over de getuigen en over de getuigen. Over de last die ook kindertjes kwijt moeten. Heer, over alles wat nodig is en noodzakelijk is, gekend moet worden. Wilt u het nog met uw zegen achtervolgen, bekronen en vervolmaken. En onze zonden vergeven ook van dit morgenuur. En ons de prediking van uw woord geven als een uitgewerkte zaak in ons hart. Dat we mogen kennen wat met woorden tot ons gekomen is. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Slotzang is van 145, wat ook de kinderen deze week, althans een bepaalde groepen op school leren. Het zesde vers van 145. 145 vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Het zesde vers van Psalm 145. Thank you. neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.